Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Dan is het raak. Ja, 9. En nu is het 10-10-10. Wel heel dichtbij.
Boscali.
Zo! Wat een goal van Boscali.
Terugleggen, Dessers. Het is 0-4. Het is 0-4.
Vloed. Oh! Die hoorde er ook nog bij. 3-2 voor Heracles. Die meldt de vierde man zich. Dat is Warmerdam en die scoort.
Welkom bij de Bord op Schoot podcast van speelronde 10 van de Eredivisie. Jawel, die speelronde 10 waarin er heel veel gebeurde. Namelijk dat we inmiddels kunnen zeggen dat elke ploeg in de Eredivisie tenminste één wedstrijd heeft gewonnen. We hadden een topper dat eigenlijk geen topper bleek te zijn. En jawel, er was, ik wilde zeggen één werelddoelpunt. Er waren wel wat meer werelddoelpunten dit weekend. De wedstrijdeditie werd net opgenomen in het Jazz Hotel. En dan hebben we het over de Pantelitsch podcast. En daarom zit Wouter Boerkamp tegenover mij. Jij hebt dat keurig geproduceerd, de wedstrijdeditie van de Pantelitsch podcast. En toen appte je mij, toen zei je, waarom nemen we niet gewoon de Bord op Schoot podcast een keer met elkaar op? Nou, we zitten hier in een prachtige, wat is het, de boardroom van het Jazz Hotel.
Ja, de boardroom inderdaad van het Jazz Hotel. Dus voor het eerst dat we daadwerkelijk tegenover elkaar zitten voor de Bord op Schoot podcast. En dat, dit kan eigenlijk niet misgaan als je...
Nee, we hebben net heerlijk een, wat is het, een bitter garnituur slash nachos slash geroosterd brood op. Dus het moet goed komen in deze podcast. Dan laten we beginnen met de vrijdagavond, zoals we altijd doen. De eerste wedstrijd van speelronde 10. Willem II tegen Fortuna. Willem II torenhoog favoriet natuurlijk voor deze wedstrijd.
Op basis van de ranglijst, zeker.
Ja, zeker. En het Fortuna wat enorm aan het struggelen is geweest de afgelopen weken. Eigenlijk te weinig spelers. Hè, zoals George Hulté al vaker heeft gezegd. Te weinig echt spelers om daadwerkelijk ook kwaliteit neer te kunnen zetten op het veld. He, de kern is echt heel klein. En het is dan toch heel gek dat iemand die tot voor kort bij de Subway werkte, bij DHSC speelde in Utrecht. Dat is wel een tijdje geleden hoor. Maar dat hij inmiddels zijn eerste doelpunt maakte in het betaalde voetbal. Gianni Noslin, als ik het goed zeg. Die opende de score voor Fortuna. Ja, en het verhaal is natuurlijk vaker verteld dit weekend. Maar ik vind het wel heel mooi. En wat ik nog mooier vind, is dat hij de overstap maakte naar Os in de voorbereiding. Daar een amateurcontract tekende. En tijdens de voorbereiding nog de stap maakte naar Fortuna Sittard. En
ja,
daar
een profcontract tekende.
Ja,
bij
maar
Fortuna.
Dat hoor je niet vaak. Hè? Dat iemand vanuit de amateurs de stap zet naar het profvoetbal. Daar een amateurcontract tekent. En vervolgens in diezelfde periode de stap doorzet naar de Eredivisie.
Nee, ja, ik denk dat dit uniek is. Kijk, als je kijkt van amateurs naar Eredivisie, dat kan wel. Want dat hebben meerdere spelers gepresteerd, alleen in deze korte tijd. Ja, dat is eigenlijk ongekend. En het is voor hem echt een jongensdroom. En ik vond ook dat hij er op een hele mooie manier na afloop ook over vertelde. En ook dat hij zei van, Wesley Sneijder en Monir Elhamdoui wilden me wel een handje helpen. Ja, daar heb ik maar ja tegen gezegd. Daar kwam het een beetje op neer. En dat is denk ik een goede keuze geweest. Want mede via hen heeft hij de stap heel snel kunnen zetten. En was hij vrijdag beslissend voor Fortuna. In die zin dat hij ze uiteindelijk aan een punt hielp.
Ja, en dat is dan ook wel weer mooi. Hè? Als een club als Fortuna dan niet de middelen... Misschien hebben ze de middelen financieel wel. Maar werkt het dan toch niet heel goed, hè? Met de juiste spelers binnenboord krijgen?
Ze hebben het laagste spelersbudget in de Eredivisie. Hè? Of de laagste begroting, volgens mij. Laagste begroting.
Ja, dat denk ik wel. Ja, kijk, bijvoorbeeld, we hadden aan het begin van het verhaal. We hebben nu dus al eerder meegemaakt met Toshio Lake. De opening van het seizoen tegen FC Twente. misschien wel de beste assist nog steeds van dit Eredivisie-seizoen kwam van zijn voeten. Hij scoorde ook in die wedstrijd. En dan nu dit verhaal. Ja, het zorgt er ook wel voor dat dit soort verhalen ontstaan. Die eigenlijk anders nooit een kans hadden gehad.
Nee,
daar
nee sowieso niet. Nee dit is echt, wat ik al zei, dit is echt ongekend. Ja. En wat eigenlijk ook heel goed is dat, want jij geeft wel aan van Willem II, Toro favoriet, Fortuna kleine selectie. Maar ja, Fortuna handelt gewoon aan de mogelijkheden. En ook binnen deze wedstrijd. Want ze hebben echt een half uur hebben ze het wedstrijd gewoon... Ja, koud gemaakt. Dat ze gewoon even de nul hebben gehouden. En daarna kwamen ze echt in de wedstrijd. Ja, en dus door die 1-0 van Noslin. En er moest heel wat gebeuren, wilde Willem II gelijk maken. En,
ja, dat doen ze uiteindelijk wel.
Ja, nee, een speciale goal in mijn ogen. Want ik had deze eigenlijk ook al opgeschreven voor het doelpunt van de week.
Ja, nee, maar er waren heel veel, hè? Waarom is dit jouw inzending voor doelpunt van het weekend?
Ja, nou, de assist is natuurlijk mooi. Van Svensson, een balletje eroverheen, heel subtiel. Maar vooral de afronding. Want als je het camerastandpunt zeg maar, van de achterkant ziet...
Achter het doel?
Nee, van achter de... Ja, en ook van achter de speler, zeg maar. Dan zie je dat die bal om de Willem II-verdediger heen krult.
Ja.
Of Fortuna-verdediger heen krult. En precies binnenslaat. En dat, ja, dat is technisch gezien zo knap uitgevoerd door Keulert. En wat dat betreft, het is dat er nog een mooier is gevallen, maar daar komen we nog later terug.
Zeker,
anders was dit zeker het doelpunt van de week geweest. Ja.
En het gek is natuurlijk, hè, nog steeds, er is helemaal niks aan de hand. Willem II staat de vijfde, hè? 18 punten uit 10 wedstrijden.
Ja, de swing is er al weken uit. Dus
maar meer als je kijkt, de laatste drie wedstrijden pakken ze 2 punten. Dus ze spelen gelijk nu afgelopen weekend tegen Fortuna, de week daarvoor tegen Twente. En de week daarvoor verliezen ze bij Heracles.
Ja.
Kijk, ja, je kan natuurlijk niet meer teruggaan in de tijd. Maar uit deze drie wedstrijden hadden ze minimaal 1 keer moeten winnen. Nou, 4 punten.
Ja, maar
toch?
Als je teruggaat in de tijd, dan zie je juist dat ze uit die eerste wedstrijden veel te veel punten hebben gehaald ten opzichte van hoe ze speelden.
En, zitten er gestolen overwinningen
bij? Ja, natuurlijk. PSV thuis niet te doen. Dat was echt een bizarre wedstrijd dat ze die met 2-1 winnen. Er zaten meer van dit soort wedstrijden bij en nu valt het allemaal net niet.
Dus het klopt eigenlijk nu. Het komt weer in evenwicht.
Ik denk dat ze uiteindelijk... dat Willem II gewoon in de middenmoot eindigt en Fortuna daar... die zullen iets meer moeite hebben om het gat te dichten, maar ze zullen wel dichter bij elkaar staan, denk ik, aan het einde van het seizoen.
Dan op zaterdag Utrecht tegen Heerenveen. Vooraf gaan er in de wedstrijd toch wel best wel dingen waarvan mijn wenkbrauwen gefronst werden.
Reken ik goed?
Ja. Heel gemaakt Nederlands, maar goed. Laten we beginnen met de analist die bij het veld stond. Ik heb daar natuurlijk een tweetje over uitgestuurd, maar ik heb jou daar nog niet jouw mening over gehad. Gert-Jan Verbeek staat niet laatst in de KKD, ene laatste. Van de laatste 8 wedstrijden, 5 verloren, 2 gelijk, 1 gewonnen. En gaat dan dag na een wedstrijd analyseren?
Nou ja, het zou in principe... of je moet het wel doen of je moet het niet doen. Dus het zou in principe voor mij niet uit moeten maken of Verbeek dan onderaan staat of bovenaan staat in de KKD.
Mm-hmm.
Ja, het komt je geloofwaardigheid niet ten goede, maar in principe...
Waarom zou je het überhaupt doen?
Ja, dat vind ik vooral de beste vraag eigenlijk.
Kijk, want mensen zeiden tegen mij, als die dan 8 wedstrijden had gewonnen. Kijk, ik vind, we hebben heel veel analisten, dus je hebt hem ook echt niet nodig.
Nee, ik vind persoonlijk ook dat je het niet moet doen.
Maar dat vind ik ook. Ik vind ook dat clubs moeten zeggen, waarom ga je andere wedstrijden analyseren? Waarom ben je niet gewoon met je vak bezig? Gewoon als trainers. En hij verdedigt ze altijd, ja, weet je, en ik werk altijd heel hard en wat ik in mijn vrije tijd doe, dat heel goed. Prima, maar je bent 24 uur per dag ben jij... hoofdtrainer van een bepaalde club. Of dat nou Eredivisie is of KKD. Die keuze maak je zelf, hè, om de Eredivisie of de KKD. Maar je bent 24 uur per dag, ben je het uithangbord, ben je de trainer daarvan.
Ja.
En ja, als je dan ergens over andere wedstrijden gaat praten. En dan speelt het natuurlijk ook niet heel erg lekker mee dat de resultaten bij een van de ploegen die heel graag willen promoveren, zoals Almere City zichzelf omschrijft, of omschreef aan het begin van dit seizoen, ja, dan helpt dat er natuurlijk ook niet mee. Maar goed, dat was iets.
Ik dacht dat je het erover ging hebben dat hij te laat was.
Dat vond ik ook wel bijzonder. Met de legendarische woorden. Ja, ik kwam in de file. En dat kwam eigenlijk omdat ik de laatste keer dat ik hierheen reed, was het corona. Ja, oké, Gert-Jan, mensen gaan door met hun leven. Maar ik ga niet alleen maar Gert-Jan Verbeek bashen. Laten we het hebben even over Johnny Jansen. Die kiest ervoor om Henk Veerman te passeren.
Ja, nou ja, dit is een beetje een langlopend verhaal.
Zeker.
Dit moet voor de meeste mensen denk ik niet, of die een beetje het volgen zeggen, moet dit niet echt als een verrassing komen.
Dat komt voor mij wel als een verrassing.
Nou ja, kijk, als je weet hoe kritisch volgens mij Jansen al geweest is richting Henk Veerman. Ja, dan zal er een keer een moment komen dat hij echt ernaast komt te staan. En dat moment was blijkbaar afgelopen zaterdag.
Ja, ik denk dat het altijd het verhaal is waarom mensen altijd ontevreden zijn of vinden dat er meer gehaald kan worden uit de kwaliteit van Henk Veerman, is zijn lichaamshouding. toch hoe die acteert in het veld, wat die laat zien. Maar wat ik altijd gek vind, je weet precies wat voor een spits hij is.
Ja,
we gaan het straks hebben over een andere spits die nu bij RKC speelt en daar nu ervoor zorgt dat RKC weer 3 punten haalde. Waar altijd veel over te doen is wat hij niet kan.
Nou, ik denk
dan heb ik het over Michiel Kramer. En bij Henk Veerman gaat het er nu natuurlijk ook heel vaak over. Dat hij meer moet brengen. Dat hij te weinig betrokken is, wordt in het spel. Dat hij te weinig energie in de wedstrijd legt.
Ja, nou ja, goed. Een deel van het verhaal was ook wel, geloof ik, de training en de houding daar. Alleen ja, als je puur kijkt naar wat hij binnen de lijnen presteert voor Heerenveen. En hoe belangrijk het is geweest voor Heerenveen. Ja, dan is er eigenlijk nog steeds geen reden om hem te passeren. Dus dan, ja, je kan het doen. Alleen dan gaat het wel ten koste van het resultaat.
Ja, resultaat. Maar ook, denk ik, van de sfeer binnen de ploeg. Ik weet niet of je de reactie na afloop van Henk Veerman hebt gezien.
Ja.
Dit legt wel een bom onder de selectie.
Ja, ze hadden vorige week, geloof ik, al hier een gesprek over gehad, zeg maar. En Henk zei van, ja, we gaan nog wel een keer in gesprek.
Maandag, morgen, ja. Of misschien wel vandaag als je deze podcast luistert, dan gaat er nog wel wat gebeuren.
Ja, nou, je weet gewoon dat je de belangrijkste kracht van Heerenveen op deze manier eruit haalt. Veerman. Die connectie.
Dat is helemaal zo. Uiteindelijk verliest Heerenveen ook met 2-1. Utrecht was veel beter in de eerste helft.
Ja, sowieso over de hele wedstrijd. Het was echt een...
Nou, moet ik zeggen, na de 1-1... Als één ploeg aanspraak had moeten maken op de overwinning, was het Utrecht. Maar het is niet dat Heerenveen geen kansen kreeg.
Nee, klopt. Maar dat komt omdat ze... Ik had het idee dat Utrecht na die 1-1 even een beetje verslag was. Dat was tot dat moment...
Zo'n lullig eigen doelpunt van Willem Jansen.
Ja, en tot dat moment was er eigenlijk helemaal niks aan de hand. En vanaf die 1-1 dacht Heerenveen eens... wij doen ook mee. En toen kregen ze nog een paar kansen, onder andere via Van der Heijden. Uh-huh. Maar voor mij was Utrecht veel beter. En ja, ik heb echt genoten van Bouzid. Maar goed, ik ben een beetje bevoordeeld. Omdat ik vooraf ook al gezegd dat het mijn favoriet was. Maar wat mij betreft had hij ook vandaag nog aan de Rotterdam Marathon kunnen meelopen. Die gozer die blijft maar gaan. En ook op hoge snelheid, intensiteit. Had na een helft dat hij bijna 7 kilometer gelopen. En dat was bijna 1 kilometer meer dan zeg maar andere spelers op het veld. Ja, en hij straalt zoveel plezier uit. Zoveel
Hij krijgt ook
drive,
het vertrouwen,
zeg maar.
Het is van Haken.
Het is juist een beetje erin en eruit. En nu mocht hij weer spelen. Een beetje vanaf de rechterkant. En Silla naar links. En op zich, hij kan wat mij betreft beide kanten uit de voeten. Hij heeft zoveel voetbalkwaliteit. Ja, vroeg of laat gaat dat er zeker uitkomen. En hij is volgens mij 21. Jammer dat hij een Belgisch paspoort heeft. Want ik zie echt wel...
Ja, is dat zo?
Nou ja, ik zie hem echt wel dat een speler die in principe wel het Nederlands elftal had kunnen halen. Maar ja, dus nu het Belgische elftal...
Is dat zo?
Ik krijg een beetje Dries Mertens idee bij.
Oh, oké. Dit is wel voor het eerst dat ik hoor dat Bouzid het Nederlands elftal had kunnen halen.
Nou ja, dan
als hij voor Nederland had
gespeeld. We moeten
denk dat hij een Belgische ploeg had.
Ik denk echt serieus wel dat hij over een aantal jaar een topclub wel aan kan. Ja.
Okay.
Als je die technische kwaliteiten combineert met zo'n drive, ik vind dat echt schitterend om te
zien. Kijk even naar rechts. Is het al vrijdag? Nee, het is nog geen Hot Take Friday.
Nee.
Maar goed, ik schrijf hem op alvast voor komende vrijdag. Hulde en felicitaties voor mijn vrienden uit Zwolle. Want PEC Zwolle heeft een wedstrijd gewonnen. Jawel, moesten er 10 speelronden op wachten. En verslaan uiteindelijk Heracles Almelo met de prachtige score 1-0. En de manier waarop is natuurlijk fantastisch. 92e minuut. Penalty, Bram van Polen, werd in eerste instantie niet gegeven. Toen werd er toch nog even naar gekeken. Spanning in het stadion natuurlijk. Gaat hij hem wel geven, gaat hij hem niet geven? En hij werd gegeven. En dan gaat Bram van Polen achter die bal staan.
Ik kon de spanning niet op zijn gezicht zien, moet ik eerlijk zeggen.
Nee, dat wil ik net zeggen. En je moet er maar achter gaan staan. Hij heeft natuurlijk een ongelukkig jaar tot nu toe achter de rug, net als heel PEC. Er wordt natuurlijk altijd gelachen om zijn interviews naar wedstrijden als ze verliezen. Daar ging het eigenlijk meer over deze Eredivisie jaargang tot nu toe. Maar het zat nu gewoon een keer helemaal mee.
Ja,
toch?
Absoluut. Ook wel deels zelf afgedwongen. Want ik had eindelijk een beetje het idee van... Nou, ze hebben een beetje een logische formatie gevonden.
Ja.
En ze weten de tegenstander echt lastig te maken. Maar ja, dat geluk zat dan vooral in natuurlijk het afkeuren van de goal van Sierhuis. Uiteindelijk wel duidelijk buitenspel, maar goed. Burgzorg die 1-1 een kans mist. Of in de korte hoek schiet en daar zat Lamproe goed bij. Ja, en dan... ik denk dat ze de hete kolen award vorige week gewoon niet ontvangen hebben. Heb jij hem verstuurd vorige week? Of?
Ik zit even te kijken.
Ik volgens mij ook niet.
Productie
namelijk.
Bij ons, Frank de Bruin. Ik ga Frank morgen even aan zijn staart trekken.
Ja, ja.
Goal van Sierhuis wordt afgekeurd, Heracles. En natuurlijk, als je een Panenka neemt, zoals Rijvloed doet. Ja, dan weet je, als je hem dus niet maakt, of dat je hem zelf overpanenkeert, ja, dan krijg je heel het land over je heen.
Hoe sta jij erin? Kan jij het op deze manier doen?
Ja, tuurlijk. Waarom zou je het niet kunnen?
Nou ja, goed. Je kan als... Ik zat een beetje over het na te denken. Ik denk, de technische uitvoering zeg maar, van een Panenka is natuurlijk moeilijker dan een normaal schot. Tenminste, dat zou ik denken. Ik doe natuurlijk nooit een Panenka. En dat maakt dat als je hem mist, maakt dat je misschien meer te verwijten is dan normaal.
Zeker. Maar wat ik altijd denk, kijk, technisch is het niet zo heel moeilijk hoor, een Panenka. Het is gewoon een stift. Het is meer je lichaamshouding, wat je doet, op weg daarnaartoe. De keuze uiteindelijk die je maakt om hem zo te doen. Ik bedoel, ik denk dat Zinedine Zidane misschien wel de voetballer is. Toen ik opgroeide met de beste basistechniek van de hele wereld. En die deed ook een half mislukte Panenka in de WK-finale.
Ja.
Die met alle geluk van de wereld nog via de onderkant van de lat aan de juiste kant van de lijn voor hem verdwijnt. Maar ja, dus ik denk dat Rijvloed met zijn basistechniek zeker een Panenka kan doen. Alleen ja, dat betekent, het is wel wat lastiger dan een bal op een andere manier inschieten.
En maakt het uit wat de stand is?
Nee, vind ik niet. Hoezo?
Nou ja, omdat je zegt van Zidane zou hem technisch kunnen uitvoeren, maar in de WK onder die druk. Maar ik snap dat dit niet vergelijken is. Alleen, ik vind ook wel een verschil zeg maar of het 5-0 staat, dat je dan misschien net wat ontspannender naar die penalty neemt.
Ja, maar dat is 0-0 staat. Dat is natuurlijk wel de mindfuck die je speelt met een keeper. Dat Memphis tegen Loris, voor mij was het in de Kuip, ook nog een Panenka doet. Hè? Dat die Nederland op 2-0 schiet. Ja, ik vind het heel knap. Ik was altijd vaste penaltynemer toen ik nog op een respectabel niveau speelde. Ik zal er nooit over na hebben gedacht om een Panenka te doen. Nooit.
Nee.
Omdat ik het, denk ik, niet goed genoeg kan uitvoeren dat ik een keeper een andere kant op stuur of iets.
Nee.
Maar goed. Hij mist dus, krijgt ook best wel veel nominaties voor de hete kolen deze week. Dus die moet hij ook incasseren. En dat is het ook, hè. Ik denk dat hij degene is die dit ook het best begrijpt. Als je dit risico neemt en je mist hem, ja, dan ga je heel veel gezeik over je heen krijgen.
Ja, absoluut. Ja, voor PEC is het natuurlijk super, super lekker. Zowel dat
dit zijn de wedstrijden waar ze het moeten doen. Zeker.
Ja, en ik denk ook dat ze nu, wat ik al zei, van ze hebben hun formatie ook wel een beetje gevonden. Strieder staat nu gewoon voor de defensie in plaats van dat hij ergens links aan de buitenkant het spel staat te maken. Gewoon een fatsoenlijk centraal duo, goede keeper erachter. Nou ja, ik denk dat ze best wel veel wedstrijden op deze manier kunnen gaan winnen.
Dat denk ik ook, ja. Een ploeg die dat ook kan, gewoon de punten sprokkelen wanneer het moet, is RKC. Doen het ook tegen Sparta. We moesten er wel heel lang op wachten, dat terzijde. Maar,
ja, dat lag ook aan kamer.
Maar
maakt het uiteindelijk wel goed.
Uiteindelijk, wat ik dus wel interessant vind, is dat zij nu er weer voor kiezen om 5-3-2 te spelen. Deden ze ook in de Kuip vorige week.
Ja.
Succes behaald. Nu doen ze het goed, wederom goed, hè, met die 3 achterop. En inderdaad, wat je zegt, Michiel Kramer had al de wedstrijd eerder kunnen beslissen. Maar het zijn vooral, als je kijkt naar de stand op de ranglijst, dit zijn de punten die je wil pakken.
Ja, nee, absoluut.
Ze stonden allebei op 7, staan, RKC staat nu op 10 punten. Ja.
Ja, ik heb het idee dat zij dit seizoen veel moeilijker te verslaan zijn dan in voorafgaande seizoenen.
Ja.
Ook omdat ze inderdaad nu met 3 mensen achterin spelen. Dus je hebt en Touba en Van der Buijs en Meulensteen. Ja. Meulensteen ontwikkelt zich ook prima.
Ja, sowieso. Maar kijk, Meulensteen en Touba, die waren onomstreden. Hè? Dat iedereen dan zei, die hebben een hele goede centrale verdediger. Goede centrale verdedigers hebben ze daar in Waalwijk. Vriendje van de show, Dario van der Buijs. Ben ik persoonlijk heel erg gecharmeerd van. Kan enorm goed voetballen als centrumverdediger. En voegt daadwerkelijk nu ook wat toe aan deze ploeg. Dus Oosting heeft gekeken. In begin speelde Dario van der Buijs niet. En die dacht, ik ga het wel nu met z'n drieën proberen. En ik denk dat ze het voorlopig op deze manier ook laten staan.
Ja, want hier gaan heel veel ploegen het moeilijk mee hebben. Zeker in Sparta-Rotterdam dat er bepaalt die lekker. Ik heb eigenlijk maar één hoogtepuntje gezien. Balletje buitenkant
van Osman. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Als je dat ziet, dan... die man heeft zoveel kwaliteit. Het is jammer dat we het dan zo moeten noemen. Wat waren de hoogtepunten van Sparta deze wedstrijd? Een bal van buitenkant rechts, ja.
Nee. Ja, het is...
Het is wel ook een ploeg die echt zich zorgen moet maken.
Ja, dat is volgens mij ook wel bekend. Dat hebben ze ook wel door. En vorig jaar hebben ze een beetje hetzelfde gehad. Dat ze ook pas heel laat zich zeg maar veilig speelden. En daarna een enorme run hadden richting playoffs.
Mm-hmm.
Ja, ze moeten het echt 2 jaar op rij flikken. Want anders wordt het echt een heel vervelend seizoen voor Sparta.
En ik blijf erbij. Maar misschien zit daar een hele filosofie achter. Waarom die niet standaard met Emega start?
Ja, ik, ik, Ik vind die ook wel een prima speler. Ik zou dat duo eigenlijk wel graag willen zien. Gewoon twee spitsen. Maar ja, misschien komt het er nog van in de volgende wedstrijd.
Dat lijkt me sowieso wel. Er zullen wel wijzigingen plaats gaan vinden. Overigens, volgende week RKC, ik wil niet zeggen de wedstrijd van het jaar, maar volgende week natuurlijk de derby der derbies. Is het nou derby, derby?
Core podcast, hè? Kun je beter even de core podcast.
Ja, voor mensen die het gemist hebben, de core podcast deze week. Mijn drie grote Rotterdamse vrienden, die hadden het, of je hoe je het ook noemt. En ook wel mooie anekdotes over. En nou, ik ga hem niet prijsgeven. Er zit een waanzinnige anekdote in van Pierre van Hooijdonk over Paul Gascoigne. Nou, dat is al een reden genoeg om die podcast te checken, de core podcast. Deze week over derbies, derbies, hoe je het ook wil noemen. Gaan we... Nee, we moeten nog even een Kramertje erbij pakken, toch? Want even, dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. Maar Kramer mist dus al een paar kansen. Maakt uiteindelijk de winnende. En wat ik dus mooi aan van Michiel Kramer vind... Normaal doet hij altijd gekke bekken trekken en zo. Nu was het gewoon... Hij was zo intens blij. Geen gekke bekken. Naar de hoek in en pure emotie.
Ja, absoluut. Ja, het werd ook gefilmd natuurlijk door de social media.
Ja, zeker.
Een jongen van de RKC. Echt die pure blijdschap van heel dichtbij... met de supporters, medespelers eromheen. En ik denk ook dat voor hem een beetje combinatie is van de frustratie dat je eerst een paar kansen laat liggen en de blijdschap van dat je een goal maakt waarmee je gewoon eigenlijk zeker weet dat je de wedstrijd wint.
Ja,
ja dat die pure emotie, dat is sowieso, man. Dit weekend echt heel veel gezien, ook vorige wedstrijd PEC. Dat heb je Castaneer gezien, dat hij die ballen jongen in de lucht tilde alsof het de Wereldcup was. Dat, er zaten zoveel mooie ontknopingen in deze speelronde. Dat was voor RKC dus ook.
Speelronde 10 is eentje die we niet snel gaan vergeten. Dat is ook wel mooi. En over Kramer dan nog, dat wil ik nog even zeggen. Frank van Mosveld, toen hij afgelopen zomer bij ons te gast was. En dat iedereen dacht, hoezo haal je Michiel Kramer? Niet zo'n goede seizoenen achter de rug bij Den Haag. En toen zei hij kan één ding wat wij echt missen. En dat is doelpunt te maken. Ja. En dat gaat hij ook voor ons doen. En tot nu toe zijn op een derde van deze competitie, bewijst hij het wel, in Waalwijk.
Absoluut. En hij weet ook zelf, zeg maar, als hij iets fout doet, of hij is ook best wel zelfkritisch, zeg maar, hij weet waarom hij die ene kans mist. Zegt hij, die had ik eigenlijk met links moeten pakken. Die makkelijke kans, zeg maar, die hij met rechts overschiet. Dus ja, hij is wat dat betreft ook wel reëel en hij laat zich niet uit het veld slaan en maakt hem dan alsnog. Dus echt een hele belangrijke speler voor RKC.
Dan gaan we naar de zondag. Deze zondag die begon in Twente, of in Enschede. Twente tegen NEC. Voor de wedstrijd natuurlijk veel te doen over NEC. Hebben ze al een stadion waar ze gaan spelen? We zagen Wilco van Schaik, de man die tot nu toe het altijd zo goed weet te verwoorden voor de Nijmegenaren. En nee, ze hebben nog geen stadion. En dat heeft ook met het financiële te maken. Zij moeten het huren van een collega voetbalclub. En er zal best wel wikken en wegen zijn hoe je dat precies gaat doen. Maar NEC nog geen stadion. En dat is wel interessant als je dan kijkt dat zij volgende week, in de midweek, ze hebben geluk, spelen ze uit voor de beker. En dan spelen ze volgende week tegen FC Groningen. En een week later spelen ze tegen Heerenveen. Dus twee thuiswedstrijden op rij.
Ja, dat is wel problematisch. Want eerlijk gezegd had ik er een beetje idee bij zoals vorig jaar ook met AZ is gegaan. Van vrij makkelijk omschakelen naar Den Haag. En het gaat wel. Alleen, er zitten toch wat meer praktische bezwaren aan. Absoluut. Dan ik vooraf het had ingeschat.
Maar goed, moeten naar Enschede. Wat nooit makkelijk is. FC Twente, die het dit seizoen goed doen. En ze flikken het weer. Dit is wel gek dat zij hebben ook de afgelopen weken een paar keer niet thuis gegeven. Ik vond het echt in de derby dat zij het niet goed hadden gedaan.
Nee, dat hebben ze zich totaal gek laten maken. Maar
toch?
Dat is eigenlijk maar twee keer dit seizoen gebeurd dat ze echt helemaal door het ijs zijn gezakt. Dat was die wedstrijd en dat was tegen Ajax. En voor de rest hebben ze volgens mij in elke wedstrijd wel of voetballend echt heel veel laten zien. Of dat ze er wel een resultaat uit weten te slepen. En dat was tegen Twente eigenlijk ook het geval. Ze waren goed. Ze waren in fases beter dan FC Twente. Wat best wel opmerkelijk is als je kijkt naar de selectie van Twente. Ze houden stand bij 1-1 en maken dan zelf die 2-1.
Ja, maar wat ik niet echt meer aan zag komen.
Nee,
absoluut. Ik werd vanochtend wakker. Ik was vrij laat wakker. Ik was gisteren naar een vechtsportevent, Glory. Waar ik door echt diep in de nacht terugkwam. Wat overigens alle liefhebbers die ook hebben zitten kijken... Ik kan al een tipje van de sluier geven. In vechtersbaas van komende week, die opnames zijn maandagmiddag, komen er twee vechters voorbij die vochten op Glory. En ben je een vechtsportliefhebber?
Nou, ik kijk wel af en toe een wedstrijdje, maar ik heb gisteren toevallig niet gezien.
Oké, het was Verhoeven tegen Ben Zadik. Het was Ongelooflijk. Maar goed, eigenlijk een klein bruggetje. Ik werd dus laat wakker. Ik zat nog een beetje half in bed en daarna op de bank dit te kijken.
Je wilde een bruggetje maken naar Giovanni Troepé en die overtraining.
Of, nou ja, jeetje, dat is nog een veel beter bruggetje. Die zat, ik denk dat die serieus zichzelf afvroeg, hoe kan ik nog op het veld staan?
Nou ja,
toch?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf dacht, van het eerste moment dacht ik, nou sowieso rood. Je ziet ook die schrikreactie van Troepé,
dat
hij dacht
ja.
van oh shit, ik ga eraf. Hij bood heel snel zijn excuses aan.
Ja.
Het zou misschien een beetje kunnen helpen, maar vond eigenlijk de uitleg van analist Simon Tjommer vond ik nog veel beter. En die zei van, hij buigt zijn knie nog, dus hij strekt niet zijn been. En daardoor valt die overtreding uiteindelijk niet zo zwaar uit als had gekund. En ja, is geel net voldoende, zeg maar.
Ja.
Dus daar kwam die...
Ja, zeker. Maar vooral die blik dat je ziet bij een speler, dan denk ik, oh shit, dit is foute boel. Dat is zeker zo. En eigenlijk het bruggetje wat ik probeerde te maken is dat... dat na die 1-1 ik het gevoel had dat Twente hem wel zou winnen.
Ja, ja absoluut. We kwamen eigenlijk ook vooral door Misicjan.
Ja.
Die viel ontzettend goed in. Ik heb sowieso het idee... als iedereen bij Twente fit is... Mm-hmm. en ze hebben de juiste formatie gevonden... dan gaat het echt geweldig worden. Ja. En nu is het elke keer dat je... ja, dat je toch zit te kijken van... halen ze het maximale er wel uit? En dat, ja... In de eerste helft sowieso niet. En nee. na de 1-1 en met Misicjan wel. Alleen ja, dan geeft het daarna alsnog weer weg.
Ja, en vet die uiteindelijk maakt.
Ja, ja.
Eerste balcontact, tweede balcontact.
Ja.
Als een minuut stond hij in het veld, hè?
Eigenlijk het... we hebben natuurlijk Prupper. Ja, die kon eigenlijk wel niet meer stuk dit seizoen, Robin Prupper.
Nee, zeker. Ja.
Goal tegen Ajax, 1-1. Fantastische goal.
Tegen...
Ja, ik zit even te denken, de Utrecht.
Ja.
Volgens mij,
dat
schitterende goal.
Verste kruis en krullen.
Ja, nu staat hij een keer aan de andere kant van de score met gewoon een enorme fout. Ik bedoel, hij... Ja, het is ook niet een hele fijne bal hoe hij hem ingespeeld krijgt. Alleen, ja, om er dan mee te gaan draaien met het risico met een tegenstander in je rug, had hij eigenlijk niet kunnen doen.
Nee.
En vet, die ronde prima af. Als hij deze had gemist trouwens, had hij wel een probleem gehad. Want er liep iemand mee. En
dat
die had,
is altijd, hè?
Die had maar hem voor het inschieten. Maar, en,
dat is, ja. Vind ik altijd de gouden regel. Als je dan zelf gaat moeten zitten en zo niet, dan heb je echt een probleem.
Nee.
Maar hij maakt hem. NEC wint dus. Cambuur, Feyenoord. Eigenlijk van tevoren had je kunnen verwachten dat het zo'n wedstrijd zou gaan worden. Omdat Feyenoord ups en downs heeft en Cambuur gewoon heel leuk voetbalt. Het is ook gewoon niet fijn om op kunstgras in Leeuwarden te spelen.
Ja, ja en je gaat van euforie naar...
nee, maar dat is toch ook zo?
Shit, we moeten binnen 3 dagen ja, moeten nog, ja. weer, nog weer spelen.
Nee, dat zeker. En dat zie je zeker over alle Europese ploegen, maar misschien later daar meer over. Dat het toch best lastig is om de knop gelijk om te zetten. En Cambuur had natuurlijk ook... In ieder geval Henk de Jong had een tactisch fondje gedaan, hè? Had een... Breij had hier afgehaald.
Ja, daar Breij kon niet spelen, maar je hebt genoeg opties voor hem, zeg maar, om het te zeker. Vervangen. En dan je reserve linksback rechts buiten zetten is inderdaad wel een vondst. En die pakt ook nog een wonder wel goed
Sambisa,
uit.
Sambisa, want die maakt ook de 1-0.
Ja, ja het was echt vrij opmerkelijk. Want ja, ik ken hem echt. Je hebt ook Bakari bijvoorbeeld van RKC. Nou, daar hebben ze het ook mee gedaan. Maar dit, voor mijn gevoel was het echt de eerste keer dat hij überhaupt voorin speelde. En als je ziet hoe hij het afrondt.
Ja.
Het was echt ongekend. Het was zo perfect geplaatst. Dat zelfs Bijlo had echt geen schijn van kans.
Nee. Dan denk je over, dit wordt een hele lastige middag voor Feyenoord. Uiteindelijk wordt het al snel 1-1. En vlak voor rust, Orsnes met de 1-2. Lastig begin van deze wedstrijd. Maar dan komt het uiteindelijk wel goed voor Feyenoord. Waar het niet dat direct naar rust, een paar minuten naar rust, weer diezelfde Zambisa de 2-2 maakte. En dan denk je, goh, wordt het dan zo middag dat Feyenoord punten gaat laten liggen hier? Maar uiteindelijk was het eigenlijk een wondergoal van Tyron Malacia. En toch had ik bij die goal, bij die 2-3, hij schiet vaak, man.
Ja.
Ik heb nu niet de data hier, maar hij schiet echt vaak.
Nou ja, ik heb ook het idee dat
met
hij...
Met rechts en links, hè?
Dat hij niet per se een slecht schot heeft. Maar nee. Ik heb hem ook nog nooit zo een bal in de kruising zien jassen.
Nee.
Dus wat dat betreft, het was echt een zondagschot. Ja, redelijk toepasselijk op zo'n dag.
Mooi gevonden.
Nou ja, in principe waren de eerste 2 goals van Feyenoord waren veel mooier. Want die
kombo
van Linssen was prima. Ja. En ook die tweede was heel slim, hoe Linssen snel die ingooi doet en... hoe Til hem klaarlegt en een goede goal van Arsnes. Alleen ja, na die 2-2 moest er echt wat speciaals gebeuren om het nog weer om te draaien of om toch de zege te pakken. En dat deed Malacia uiteindelijk ook.
Ja, en wat ik wel ook wel interessant vind, dat 2-3 blijft dan heel lang. Slot kiest er echt voor om heel laat pas te wisselen.
Ja, ja, het is een beetje hoe hij het hele seizoen het doet.
Ja. Nou, dat is niet waar, want voor mij... Hij kiest nu bijvoorbeeld voor Orsnes om te starten en Young Bucks op de bank te zetten. Maar bijvoorbeeld ja. Dessers kwam voor mij alle wedstrijden tot nu toe best wel rond minuut 60, rond minuut 70 erin. Maar hij, nu 5 minuten voor tijd brengt hij Geertruida volgens mij. In blessuretijd brengt hij nog even Nelson.
Ja.
Reece Nelson. Maar
goed, hij heeft wel heel veel vertrouwen, zeg maar, voor mijn gevoel, in een beetje zijn vaste elf. Alleen Jan Baks was er dan nu uit. Ja, en ik ben alleen benieuwd hoe lang die met Senesi Trauna blijft spelen. Want Senesi gaat gewoon echt in de fout bij die 2-2.
Ja, je hebt gewoon geen linksbenig alternatief.
Nee, maar de vorige keer speelde Geertruida op de plek van Senesi. Ja, maar
wat ik zeg, hij wil ook wel op die manier blijven voetballen. Ja, want dan, als je dus
Geertruida... Het kan ook Senesi Geertruida worden.
Nee, maar dat heb ik al, aan het begin van het seizoen heb ik dat altijd gezegd. Hè? Dat ik dacht altijd dat Trauner de backup was, de ideale 12e man. En ja, als je met ruimte in je rug wil spelen, dan denk ik dat je met Senesi en met Geertruida moet gaan spelen.
Ja, uiteindelijk, want het had ook 3-2 kunnen zijn. Hè? Tom Boeren die staat gewoon volledig vrij. En Trauner staat daar op een paar meter afstand van, oh shit, dat is mijn man.
Ja. Nee, maar, maar Feyenoord wint er wel een goede week achter de rug na het toch wel teleurstellende gelijkspel in de eigen Kuip tegen RKC. Ik moet eigenlijk met jou overleggen. We hebben luisteraarsvragen binnengekregen. Mogen die behandelen?
Zo, ben ik heel benieuwd van je die hebt gekregen.
Nou, van een vaste luisteraar, FR Verdi. En die stuurde 5 vragen in. Dus er gaan er 2 over Feyenoord. Wie is de grootste concurrent voor Feyenoord voor plek 3? Utrecht of AZ? En zit er met een versterking in de selectie in de winst op ook nog plek 2 in voor slot? Utrecht of AZ, grootste concurrent?
Ik mag alleen tussen die 2 kiezen.
Ja?
Dan ga ik voor AZ.
Oké. Okay. En denk je dat ze 2e kunnen worden als er versterking bij komt?
Ja, maar dat heeft zeker te maken ook met het resultaat van PSV nu.
Ja. En er wordt nog een vraag gesteld over Kutsu. Vinden jullie ook dat Kutsu nog altijd een beetje tegenvalt? Ook vandaag weer geen goed vervolg gegeven.
Wow, echt niet.
Nee.
Ik vind Kutsu echt zich spectaculair ontwikkeld dit seizoen.
Ja.
En het is vandaag maar net waar je op let. Want hij gaf inderdaad een paar passes die niet goed waren. Maar hij gaf ook echt een wereldpaas op Pedersen. Alleen Pedersen nam die bal niet goed aan. Anders legt hij hem breed, is het een goal. En je moet wel even ook naar de goede dingen kijken. En die zijn er absoluut te zien bij Kukzu dit seizoen. Zowel in de passing als in gewoon zijn werklust, zijn houding op het veld. Het is allemaal echt een stuk beter. Dus,
helemaal eens.
Ja.
Straks nog meerdere vragen, want we hadden nog 2, 3 andere vragen. Maar dan moeten we eerst naar Vitesse tegen Go Ahead Eagles. En we hadden het net al over. Hoe ga je de euforie van uit Europese successen doorvoeren of loop je tegen de lamp aan? Nou, Vitesse liep tegen de lamp aan. Dat is wel goed Nederlands, toch?
Liep tegen de lamp. Ja. De aan mag je weglaten, maar... Maakt niet uit.
Maar goed. En ik sprak wat wat mensen bij Vitesse. En ik had het dit weekend nog aan de telefoon over. Ik zo, loop. Nee, dat komt helemaal goed. Nee, we hebben ons op voorbereid. Lang van kort. Vitesse 1, Go Ahead Eagles 2. En dit is gewoon zo'n typisch zo'n geval. Als je dan Europees succes hebt gehaald. Je eigenlijk hebt overachieved tegen een club die eigenlijk veel beter dan je is. En dan wel met een B-team opkomt dagen en dan als een D-team speelt, is natuurlijk dat succesmoment, die euforie. En dan zie je dat het toch heel moeilijk is om dat wederom 3 dagen later weer te kunnen laten zien.
Ja, en ze miste Bazour natuurlijk, ze miste Witek.
Ja.
En Go Ahead Eagles is daar gewoon net een te goede tegenstander voor om daarmee weg te komen. Ja, en dan heb je ook nog, in principe, het zat er gewoon in dat het een gelijkspel zou worden.
Ja,
en
dat
komt,
dacht ik ook. En dat was ook wel teleurstellend geweest, moet ik zeggen hoor.
Ja, eigenlijk ook al.
Zijn, moet je die absoluut. Lat wel hoger hebben, ja.
Ja, nee, absoluut. En ja, ik weet niet welke domme was. Die hensbal van Itzes, dat hij die bal wegslaat bij de 1-0 van Vitesse. Of die actie van Schubert, dat hij ongeveer bij de zijkant van het strafschopgebied nog even een penalty weggeeft. Ik ben eigenlijk geneigd om voor Schubert te gaan.
Nee, zeker, ja. Ja, Schubert heb ik er gewoon echt problemen mee. En daar kan ik weinig positiefs over zeggen.
Ja, hij geeft hier...
Maar het is meer dat hij dan... En dan zie ik een paar goede reddingen verrichten afgelopen donderdag. Maar hij is zo gewoon zo onvoorspelbaar.
Ja, het is bijna voorspelbaar... onvoorspelbaar hoe die in de fout gaat. En ja, ik weet niet hoeveel van deze fouten hij nog mag maken dit seizoen. Want,
wie hebben ze al back-up daar?
Ja, Houwe. Heeft al een keer gespeeld natuurlijk. Ja. Alleen ja, het is een beetje een dure leerschool voor hem bij Vitesse. Vooral duur voor Vitesse.
En heel goed voor Eagles. Overigens, vaste luisteraar van deze podcast, Jeroen Veldmaten van Emmen, die zei, die had vorige week Luc Brouwers genomineerd als grote speler. En toen zei ik, we hebben het er lang over in de podcast gehad. Hè? Wat voor een gigantisch goed uithangbord van Eagles is. Hè? Ik heb het toen best wel lang over gehad. Toen zei hij nog, ik heb het niet gehoord. Nou, dan heb je blijkbaar doppen in je oren. Want ik heb het er best wel lang over gehad, toch? Over Luc Brouwers vorige week. Personalisering van dit Eagles. Misschien wel te goed voor de Eagles. Dus bij deze, Luc Brouwers maakt de winnende. Het is hem zeer gegund. Wederom. Dus, Jeroen Veldmaat, als je dit hoort. Luc Brouwers, winnende goal. Het is hem
zeer
gegund.
Je laat geen twijfel over verstaan deze keer.
Diezelfde Ferdy, FR Ferdy, die had ook een vraag over de trainer van Eagles. Vinden jullie dat Van Wonder als coach veel overeenkomst heeft met Bert van Marwijk?
Nee.
Hij heeft natuurlijk met hem in het succesjaar bij Feyenoord gewerkt, toen ze de Europa League wonnen. Dan moet ik zeggen, de UEFA Cup wonnen in 2002.
Ja. Nou, poeh.
Misschien meer het realisme.
Nou ja, het realisme zit er zeker, dat zeker in bij Van Marwijk. Maar het is ook wel, hij haalt het dit seizoen ook voetballend in mijn ogen meer uit dan vorig seizoen.
Zeker. Dus, maar hij is makkelijker, hè? Dat bedoel ik niet lullig, maar in de Eredivisie kan je makkelijker voetballen dan in de KKD.
Ja, dat is waar. Maar hij had ook in principe zijn succesformule van vorig seizoen gewoon kunnen handhaven, ja. Kopiëren. Dan had je een ander Code Eagles gezien als dat je nu zit. Ja. En ze hebben er ook wel de kwaliteiten voor natuurlijk. Vooral met Cordoba, Orad Mancun. Ze hebben wel wat leuke spelers.
Toch grappig dat we daar aan het begin nog heel dat we daar nog best wel lacherig over gedaan. Wat voor aankopen zij deden als je dan promoveert. Dat er geen echte versterkingen leken te zijn, los van de buitenlanders. Maar Orad Mancun, dat je denkt, moet je daar nou mee de Eredivisie in gaan?
Ja, ja, dat is gewoon ook een slim scout, dat je weet welke spelers je uit de KKD mee moet nemen.
Absoluut. Eagles, hij pakt ook enorm belangrijke punten, want dit zijn echt bonuspunten. En die hebben inmiddels 13 na 10 wedstrijden, dus dat heel goed. Bovenaan het rechterrijtje gaan we naar de kraker, moeder alle krakers van speelronde 10... Ajax tegen PSV. We hadden afgelopen vrijdag in S-Afkik Daily een wat voorspellingen gedaan. Jij zei 4-0. Broer Stol zei 5-0. Ja, ik zei 6-0.
Voor mij waren de laatste 5 minuten heel spannend. Want toen stond er nog 4-0. Ik dacht, gaat die 5 ook nog vallen?
Oh ja. Nou ja, en ik zag wat mensen die er niet heel lekker op gingen dat wij dat aangaven. Die zeiden, het is geen Helmond Sport bijvoorbeeld, zag ik voorbij komen. Ik zal nog wat dingen erbij halen.
Nou ja, op zich.
Alsof ze tegen Helmond Sport spelen. De Leek zegt dat. Wat een onzin, zegt Joop Buit. Het wordt 0-3 voor PSV. Maar goed. De eerste helft, laten we wel eerlijk zijn, dat was niet goed van Ajax-zijde. PSV, met natuurlijk belangrijke mensen die ze misten, kwam redelijk voor de dag. Ik denk echt dat het aan Ajax lag.
Nou ja, ik vond dat PSV wel goed voor de dag kwam in de openingsfase.
Maar dat kwam... En dat denk ik oprecht, omdat Ajax op 60% speelde.
Ja, maar ik denk ook wel omdat ze zich een beetje lieten verrassen door hoe PSV speelde.
Ja?
Ja, want ik had eerlijk gezegd gewoon verwacht van, nou ja, inderdaad, twee mensen voor de verdediging. En ja. Wat je nu zag is dat Guts een beetje vanaf de rechterkant speelde, maar dat hij ook terugzakte naar het middenveld, waardoor ze 3 middenvelders op lijn hadden.
Eentje extra, ja.
Ja, en dat toch wel een beetje als een verrassing kwam voor Ajax. En dat ze daar misschien wat moeite mee hadden. Maar ja, om dan met daardoor 3 kansen in de eerste 10 minuten weg te geven, dat gaat misschien ook een beetje ver. Dus ja, wat jij zegt, klopt denk ik ook wel.
Ja, en dat is dan het enige verwijt wat Ten Hag al eerder heeft gezegd. En dat Gravenberch bijvoorbeeld dat zelf aangaf. Gravenberch die heel slecht begonnen met de wedstrijd. Zoals er wel een paar waren, maar echt heel slecht. Om ballen over 3 meter die niet aankwamen. En uiteindelijk, waarom ik denk dat echt het geval is, als Ajax even aanzet, het wordt... Nou, een fantastische aanval 1-0. Berghuis, die echt in de Amsterdamse harten wordt gesloten op dit moment. En net voor rust eigenlijk een nog mooier aanval. Had eigenlijk al 2-0 kunnen zijn. Berghuis kopte hem uiteindelijk tegen een verdediger aan.
Ja, of Haller zat er volgens mij zelf ook
nog. Oh, was Haller.
Ja, ze stonden heel dicht bij elkaar. Dus,
ik wil zeggen, het is heel leuk als je een stadion ziet. Maar dat soort dingen krijg je dus niet mee. Dat is mijn. Je weet hoe slecht mijn ogen zijn. Ik was al blij dat ik zag dat Berghuis die bal kopte.
Maar even, hoe was het gevoel in de stadion? Zeker na die eerste 10 minuten?
Nou, er was wel een gemopper. Laat ik zeggen dat. Nou, mensen mopperden wel, want. Ja, weet je, we waren toch wel een beetje angstig. Oh, wordt het niet zo'n dag dat PSV dan als zware underdog dan hier toeslaat? Ja, ik heb natuurlijk niks. Of nee, dat moet ik netjes zeggen. Ik heb niet zoveel met Ajax, ik heb niet zoveel met PSV. Ik vind het heel leuk als ik hier een wedstrijd mag kijken. En dat vooral omdat ik het heel leuk vind dat je. Groningen is natuurlijk mijn clubje. Maar dat, om daar op de fiets naar Groningen te gaan is echt. Zeker voor een man in mijn conditie, of met mijn conditie, echt bijna onmogelijk. Dus ik vind het heerlijk. Ik heb vandaag echt heerlijk door de stad gefietst om naar de wedstrijd te gaan. En dan kom je hier aan, zet je je fietsje neer en je gaat het stadion. Ja, dat vind ik echt, echt heel leuk. En daarnaast is het natuurlijk Ajax echt een lust voor het oog op dit moment om te kijken. En dat zag ik ook in de tweede helft. Daar heb ik me echt enorm vermaakt. En dan denk ik echt dat ze geluk hebben dat het uiteindelijk nog maar, het is maar 5-0 geworden.
Ja, dat is ook een beetje omdat ik denk dat PSV pas echt knakte na de 3-0.
En, nou, denk je niet al naar de 2-0?
Ja.
Nou, de spelsituatie, Haller, die de 2-0 binnenkopt.
Ja.
Nou, overigens, dat nog even terzijde. Een van de hosts van de FC Betting podcast, die zei vanochtend. Hey, er staat een hele goede quotering online. 14 keer je inzet als je als Haller binnenkopt. En dan zou je zeggen, heeft Haller dan helemaal nog niet gescoord dit seizoen? Zeer zeker wel. Hij had er voor mij al 3 in liggen met zijn hoofd. Tegen Beşiktaş had hij 300% kansen om met zijn hoofd te koppen. Dus ik heb hem maar meegespeeld. Ik heb €20 opgezet, dus €280. Okay. Nou, dan ga je toch wel anders in het stadion zitten. En vervolgens was het Anthony met de 3-0. Ja, dat was vooral de manier waarop, dat snap ik wel, naar die 3-0. Ja, maar dat ze in de 5 meter de bal gunnen.
Ja, maar daarom is het ook echt van, daar had ik echt het gevoel, oké, nu hebben ze het opgegeven. Ja. Ze zetten Mwene heel erg onder druk aan de rechterkant. 2 spelers, nou, daardoor raakt hij hem kwijt. En dan uiteindelijk komt via Haller bij Anthony. En toen, ja, toen stonden er ook echt nog maar 2 verdedigers van PSV achterin. Ja. Het werd echt een beetje pijnlijk voor Ramalho en Boskagli.
Ja, en het wordt uiteindelijk 4-0 door Davy Klaassen, die dan invalt voor Berghuis. Ja, Berghuis niet heel erg blij met zijn wissel, had ik het gevoel.
Ja, dat is nog steeds.
Ik denk nog steeds, maar dat is meer aan de jongens van de Pantelits podcast. Hè. Het is, die trouwens weer een wedstrijdeditie hebben opgenomen direct naar AXPSV. Die staat inmiddels online, dus kan je overal luisteren. En vanaf morgen op youtube.com/afkikken kan je die ook bekijken. Over AXPSV. Ze waren in een euforische stemming. Stonden ze hier de een iets met meer alcohol in het lichaam dan de ander. Maar voor mij heb ik, ik weet niet of ze het daar ook al een paar keer hebben besproken, of dat ik het buiten de camera's om met ze over heb gehad. Dat ik denk dat Klaassen eerder moet gaan concurreren met Gravenberg op dit moment dan met Berghuis. Hoe onomstreden Berghuis is.
Ja, zit eigenlijk wel wat in. Omdat, hoewel.
Want hij haalt nu wel elke keer gewoon, hè, wat was nu naar 70 minuten dat hij Berghuis eraf haalt.
Ja, maar dan moet de vorm van Gravenberg echt wel structureel. Een periode minder zijn, nee, omdat dat gaat gebeuren.
Maar ik zeg niet dat Gravenberg nu uit moet van mij, hè? Maar ik zeg meer, het ligt meer voor de hand op dit moment. Berghuis ga je er sowieso niet afhalen. Dan moet je gaan zoeken. Alvarez gaat er die niet afhalen. Ja, dan blijft er 1 positie over voor Klaassen.
Ja, ja.
Ik zeg niet dat Klaassen nu moet spelen voor Gravenberg. Maar als er dus een positie is waar de kans het grootste is, waar die misschien.
Ja, maar Gravenberg heeft zo'n specifieke rol binnen dit Ajax, dat eigenlijk bijna niet te vervangen is. En zeker niet door een type als Klaassen. Dus ja, het kan hoogstens zijn inderdaad dat Gravenberg een keer rust nodig heeft, of dat hij geblesseerd is, of dat hij echt helemaal uit vorm raakt. Ja, oké, dan kan het. Maar voor de rest is Klaassen echt afhankelijk van zowel Gravenberg als van Berghuis als van Anthony over of hij wel of niet gaat spelen.
Ja, tot slot, hoe erg vervloek jij Per Schuurs?
Ik gun het Bruce ook wel. Dus die 5-0.
Je had 4-0 voorspeld. Per Schuurs met een fantastische steekbal. Ja. Tadić maakt het heel goed af.
Ja, een beetje pijnlijk moment wel trouwens wel van Ramalho. Want hij kwam volgens mij geen centimeter dichterbij bij Dusan Tadić. Was op zich, die is niet traag. Maar die is ook niet meer de snelste.
Dat ben ik met je eens.
Maar, dus ook weer de wedstrijd. Ook wel een beetje de wedstrijd van Tadić en van Blind aan die linkerkant. Was waanzinnig goed. Dus die blijft gewoon maar leveren.
En voor mij was het hoeveelste?
100ste.
100ste goal?
In de Eredivisie.
Oh, wilde.
Ja, ja, hij komt echt overal in de categorie. 100 assists, 100 goals. Nou, niet te doen.
Ik zag altijd op tv dat ze dan zo'n clipje laten zien dat hij vlak voor de aftrap dan nog even ballen zelf gaat schieten en dat soort dingen. Mm. Ik heb nu een paar keer in het stadion gezeten. Ah, ik vind het wel mooi. Dan heb je wel een groot ego, laat ik dat vooropstellen.
Het is een soort ritueel.
Ja, toch? Ritueel. Dus iedereen is naar binnen voor de mensen die het hebben gemist. En dan gaat hij nog even een paar ballen op doel schieten. Het hele publiek zingt uit volle borst mee. Dusan Tadić is on fire. En ik vind dat echt een mooi ritueel.
Een soort bijgeloof.
Ja, maar je ziet het toch nergens anders?
Ja.
Nee, maar ik vind dat echt... Laat ik ervoor opzetten, als ik thuis dan...
Ik vind het ook wel mooi, maar jij zegt dat het is ook een beetje om zichzelf in de spotlight
te zetten. Nee. Ik zeg, je moet er wel een groot ego voor hebben om überhaupt dat te doen.
Oh, dat je dat durft te doen?
Ja, tuurlijk.
Ja, op die manier, ja.
Al je teamgenoten naar binnen, jij gaat nog een paar ballen op doel schieten.
Ja, oké. Nee, dat snap ik. Ja.
Ja, goed. Meer over AXPSV dus nu al te luisteren in de Pantelits-podcast. En morgen, jawel zeker, winst of verlies, ze zijn er altijd, de PSV-podcast. Ik ben heel benieuwd hoe daar alles besproken gaat worden.
Ja, ook hoe kritisch ze gaan zijn. Want wat...
Guus kennende is die aardig, zijn de messen geslepen.
Ja, maar je gaat er met 5-0 af, wat echt een enorme score is. Je hebt de kans gehad om een heel andere uitslag op het bord te krijgen. Plus dat de kansen die je creëert, misschien juist wel door je tactiek, dat die nu niet worden afgemaakt. Omdat je gewoon met een aantal spelers zit die voorin of niet genoeg kwaliteit hebben, of die niet in vorm zijn. Dus ja, in hoeverre kun je dat Smit aanrekenen, vraag ik me dan af.
Dat is waar.
Dus
ja. Nou, daarover veel meer morgen in de Pantelits podcast. En dan gaan we door met de laatste wedstrijd natuurlijk van speelronde 10. Ja, ik moet natuurlijk gewoon eigenlijk gaan zingen. Laat ons weer eens juichen. FC Groningen. Goed, ik heb niet de stem van Pedaal Emmer of van Roy Erinus, dus ik zal niet heel veel gaan zingen. Maar
voor de mensen die ze niet
kennen. Dat zijn natuurlijk de Groningse helden. Eigenlijk de Groningse hazes. Deze was broodnodig. En ik had natuurlijk vooraf al gezegd, mijn hot take aan het begin van dit weekend was op vrijdag. Alle onderste drie ploegen weten hun wedstrijd te winnen. Ik ben er heel dichtbij gekomen. PEC Zwolle gewonnen. RKC wint dan helaas van Sparta. En Groningen verslaat AZ.
Je was er dichtbij.
Ja, maar wat gewoon eigenlijk zo is wat ik dus zei, dat heeft ook te maken met hoe je AZ treft. AZ een lastige wedstrijd gehad in Roemenië. Helemaal bont en blauw geschopt. Moeten terug naar Nederland.
Ja, en alles zit tegen. Kopbal van Profidis tegen de paal. Zeker. Bal van de lijn gehaald. Uiteindelijk veel meer kansen voor en schoten voor AZ. Alleen ja.
Serio en Gonga. Met het doelpunt van het weekend?
Echt niet normaal, man.
Voor de mensen die het gemist hebben. De voorzet van Mo El Hankouri. En hij doet het met zijn hak. Op zo'n bizarre wijze. Ik voelde me even Wouter Gudde. Heb je de reactie gezien van Wouter Gudde?
Nee.
Wouter Gudde en Marco Vladeres naast elkaar zitten in de box bij Groningen. En Wouter Gudde kijkt Marco Vladeres aan met handen voor zijn mond van... What the fuck heb ik net gezien?
Oh ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat ik deed.
Ja, nee, ja zeker. Ja. Nou, we waren allemaal even net Wouter Gudde. Kijk... Het is gewoon super belangrijk voor Groningen. Er is heel veel te doen. Dat was ook dus een van de vragen nog één keer van Eververdi. Misschien moet ik volgende keer ook wel zeggen dat hij... Ja, leuk als je vragen instuurt. Hij heeft er dus 5 ingestuurd. En eentje, hebben jullie ook het gevoel dat er bij Groningen en Heerenveen na dit seizoen een nieuwe coach voor de groep staat? Daar is natuurlijk veel over te doen. Hè? Over het huwelijk tussen Danny Buijs en Marc-Jan Vladeres. Dat er nu allemaal mensen zijn weggehaald. Dat hij er weer nieuwe talenten voor heeft gekregen. Dat hij moet presteren met deze groep. Dat ze nog steeds willen dat de play-offs gehaald worden. Nou, ga zo maar door. Voor de mensen die het nog niet weten. Die nog niet alle verhalen hebben gelezen. De gehele technische staf van FC Groningen is na dit seizoen zonder contract. Al de contracten lopen af. Dan heb ik het over de keeperstrainer, die volgens mij al een contract ergens anders heeft. Ergens elders in Europa. De 3 assistenten en de hoofdtrainer lopen allemaal af na dit seizoen. Dus ja.
1-1-1-C.
Wat zeg je?
1-1-1-C.
Nou ja, ik zou het echt doodzonde vinden als Danny Buijs weggaat. Ik meen het echt. Als je ziet en... Kijk, dat is nu niet omdat hij dan vandaag nu een wedstrijd wint. Maar ik denk dat hij echt het maximale haalt uit een spelersgroep. En dat je hem gewoon de tijd moet geven. Dan komt het goed. Dus dat is even de antwoord geven op de vraag van Ferdi. Uiteindelijk, moeten we misschien ook nog even teruggaan naar de wedstrijd. AZ, de kansen gehad. En uiteindelijk is het... Ja, wij hadden een beetje discussie over die 2-0. Is dat nou een fantastische bal van Dankerlui?
Nou ja, dat is het sowieso. Dus daar hoef je geen vraag tegen.
Het is een uitrap van Leonburg. Die trapt hem redelijk gericht op Ngonke. Ngonke legt hem neer met de borst, volgens mij. Op het moment dat Ngonke de bal neerlegt met de borst, zie je Dankerlui komt dan in de bal. En dan zie je Michael de Leeuw al rennen. Dat is wel heel interessant om te zien, hè?
Ja, die
hij herkent het moment.
Ja.
En Dankerlui legt hem precies achter de verdediging, waarvan ik zei, de positionering van Bruno Martins Indy is niet ideaal. Sterker nog, had beter gekund. En de bal valt dus eigenlijk Bruno Martins Indy en Vindal in. En Michael de Lion in zijn beste dagen schiet hem over de uitkomende Vindal heen. En maakt daarmee de 2-0.
Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat Michael de Lion niet goed is voor het niet goed genoeg is voor het FC Groningen niveau.
Wie dan?
Volgens mij Thijs Faber.
Oh ja, Thijs Faber. Was die nuchter of was die dronken? Nee, dat was met aankoop. Dat was toch de aankoop? Voor mij toen dat hij naar Groningen ging, dat niet genoeg is. Als
een aantal weken geleden was dat. Tijdens het seizoen,
ja,
zeg maar.
Ja,
dat,
maar ja.
Kijk,
Thijs Faber, ja,
de Leeuw, het zal er vast niet altijd fantastisch uitzien. Maar hij gaat er sowieso gewoon weer 10 maken voor Groningen dit seizoen.
En gewoon los daarvan ook gewoon echt een speler die... Misschien ziet er dan niet goed uit, precies wat jij zegt, maar het is zo'n intelligente speler, die los van wat er op het veld gebeurt, en ik vind dat je ook afgerekend moet worden op in eerste instantie op wat er op het veld gebeurt, maar daaromheen ook zo belangrijk is. Hij legt de lat zo enorm hoog. En ik denk dat wel eens wordt onderschat in het Groningse. Of in ieder geval onder de presentatoren van de Convo Midden podcast. Nu gooi ik ze ook wel allemaal over één... allemaal op één hoop gooi ik ze. Maar het is heel belangrijk. Groningen verslaat dus AZ.
Ja, trouwens wel even een momentje nog helemaal aan het einde van de wedstrijd. Want een duel tussen Gudmundsson en Dammers.
Mm-hmm.
En Gudmundsson Dammers ligt op de grond en Gudmundsson moet zijn voet ergens neerzetten.
Ja.
En die probeert hem, in mijn ogen probeert hij hem te ontwijken. Dus hij zet zijn voet echt helemaal naar buiten toe, ja, om niet op Dammers te landen. Maar hij schampt het hoofd van Dammers. En Dammers het zag er echt even niet goed uit. Gelukkig krabbelde hij uiteindelijk wel weer op. Maar hij werd echt vol in zijn gezicht werd hij geraakt. Ja. Was echt blij dat hij
er
weer op kon staan.
Maar Wessel Dammers is natuurlijk echt een...
Een bikkel.
Ja, is het Gronings voor bikkel, hè, Dammers? Nee, ik ben met je eens. Dat is dan op het eind dan dat het nog, weet je, ja, ik weet niet.
Ik denk als ik het zo zag, dat gaat wel. Het is een beetje Rico Verhoeven, maar het komt wel goed.
Heel goed. AZ verliest dus. We waren bezig met een enorme goede reeks. Dat moet gezegd hebben. Ze hadden de laatste 5 wedstrijden allemaal gewonnen. Dan wel in Europa, dan wel in de Eredivisie. En lopen nu tegen wederom een nederlaag aan. Dat maakt wel dat de stand wel heel interessant wordt. Groningen heeft nu 10 uit 10. Ze staan nu op de plek 15. En AZ, voor mij waren ze ook nog niet uit het rechterrijtje, maar ze hadden vandaag uit het rechterrijtje kunnen komen. Maar staan nu.
Ik heb ze net dus boven Utrecht gezet als concurrent voor plek 3. Maar dit is natuurlijk wat dat betreft even een tegenvaller. Aan de andere kant, als zij in al wedstrijd winnen,
ja,
dan komen ze op 15 punten.
En dan staan ze 7e.
Ja, dan...
Zo snel is het ook, hè?
Staan ze er zo weer bij.
Maar dat is ook over, want ik zat naar de stand te kijken. Feyenoord, als ze de inhaalwedstrijd wonen, staan ze nog maar op 3 punten van Ajax. Overigens, Ajax 37 doelpunten voor, 2 tegen na 10 wedstrijden in de Eredivisie.
Ja, bizar.
Ja, laten we even... Er zijn enorm veel inzendingen gekomen voor grote spelers dan wel hete code awards. Ik zal ze er allemaal even bij pakken. Dank aan ieder die zijn mening heeft ingestuurd. Even kijken, hoor. Nou, dan komen ze. Meer dan 100 reacties verdeeld over Twitter en Instagram. Grote speler. Zullen we daarmee beginnen? Bram van Polen, Sambissa, Haller, Berghuis, Lasse Schöne, Bram van Polen, Berghuis, Van Polen, Berghuis, Mo Salah. Dit is voor de Eredivisie, jongens. Ik ga het niet over United hebben.
Maar het is toch leuk dat ze hem even hebben ingestuurd voor jou.
Ja, echt hou op, man. Malatia, Van Polen, PSV tot de 2-0. Ngonge, wat een goal. Pasveer, Engonge, Engonge, Vloed. Oh nee, dat is de hete kolen, sorry. Michiel Kramer, Berghuis, Haller, Berghuis en Haller, Brandenhorst. Zal ik nog ergens kijken of ik überhaupt nog andere meningen heb dan... Dit zijn echt steeds drie namen, toch?
Nou, er zit wel verrassend veel hetzelfde bij, wat mij betreft.
Even kijken.
Ik had eigenlijk ook wel iets van een Tadic of een Blind of zo ertussen verwacht.
Nee.
Berghuis goed, maar waren anderen ook goed.
Ja. Nee, dus dat is het. Zit die van jou erbij?
Ja, toch wel. Omdat je denk een unieke actie, een unieke prestatie maar één keer kan belonen. En het mooie is dat Engonge natuurlijk al het hele seizoen goed speelt.
Echt een koopje geweest, hè? Een beetje, als je nu ziet.
Ja, absoluut. Dus het is een beetje een combinatie, zeg maar, van hoe goed hij dit seizoen doet en dan dit doelpunt er ook nog bij. Ja, dan heb je hem zeker wel verdiend.
Ja?
Dus voor mij is het duidelijk.
Ja, ik wil eigenlijk FC Groningen als ploeg complimenteren. Nu als grote spelers. Maar zal ik er... Ik wil dus eigenlijk niet meegaan met wat het volk heeft gezegd.
Zo?
Ja, nee, maar dat is allemaal zo makkelijk. Ik ga toch wel Luc Brouwers nu een keer doen. En dat komt niet omdat ik hem vorige week al heel veel veren in de reet heeft gestopt. Nee, ik ga Luc Brouwers en Goat Eagles. Ik vind het gewoon echt heel knap. Je kan heel veel zeggen over hoe Vitesse het nu tot nu toe al heeft gedaan, zeg maar, na Europese wedstrijden. Maar dat je nu na 10 wedstrijden met een ploeg waarvan je vooraf dacht, oké, leuk als ze überhaupt 17 of 18 worden, 13 punten al hebt en je weet te winnen bij Vitesse, dan is eigenlijk iedereen in Deventer en omstreken, ja, jij dus ook eigenlijk, grote spelers.
Ongekend productief vandaag, goal en assist voor Brouwers.
Ja.
Hij heeft er al 4 gemaakt dit seizoen. Maar het is gewoon een middenvelder.
En dat ik Jeroen Veldmaten graag tevreden hou. Nou. Dat kan ik ook niet ontkennen.
Zeker.
Dan hete kolen. Daar waren ook heel veel inzendingen voor. Iets meer variatie. Ole Gunnar Solskjaer, nogmaals, het gaat om de Eredivisie.
Maar blijf vooral sturen zolang... Ja.
Heracles, de spelers hebben het altijd over play-offs halen. De realiteit is dat je wedstrijden verliest terwijl je eigenlijk de betere bent. NEC, Cambuur, PEC en die mindere haat. Eagles. Heel de organisatie van PSV en Rijvloed. Man United. Die Quibus van een Vloed. Rijvloed. Smit. Het publiek van Ajax. Eethoven gaat over het spandoek. Ajax die dat spandoek heeft toegelaten. Ajax publiek, spandoek. Joël Drommel. Solskjaer. PSV vanaf de 2-0. Dat is hetzelfde als iemand die instuurde. Grote speler PSV tot de 2-0.
Vind ik grappig.
Vloed. Petrovic bij Goedemorgen Nederland. Haal die man van de buis.
Goedemorgen Nederland.
Ja, dat staat er toch echt?
Ja, oké.
Ik denk dat ze bedoelen Goedemorgen Eredivisie, toch?
Dat denk ik ook.
Moeten we misschien morgen even in de daily bespreken. Dat was natuurlijk al een beetje gênant. Roger Smit, PSV social media team. Vitesse, de complete redactie in alle wezigen bij Goedemorgen Eredivisie. Schaamteloos hoe ze Petrovic ruimte gaven totalitaire regimes te verdedigen. Rijvloed. Nou, zit er nog iemand? Nee, dat was hem eigenlijk wel.
Ja, ik...
Gert-Jan Verbeek, die Eredivisie de Eredivisie trainers de les leest. Was ik vergeten te lezen.
Maar ja, ik focus me dan toch even op het sportieve in de Eredivisie. Nou, ik ga hem niet 2 weken op rij aan Heracles Vloed uitreiken. Dat mag in mijn ogen niet, dus dat gaan we niet doen. Hoewel hij aardig zijn best heeft gedaan. Ga ik toch in dit geval voor een andere club die wel een waarschuwing kan gebruiken. En dat is Sparta Rotterdam.
Ja.
Genoeg voetbalkwaliteit in het elftal.
Laten we dan allebei aan... Sparta geeft toch?
Genoeg karakters in het elftal. Dus ze moeten er meer uit kunnen halen. Dat kan niet anders.
Nee.
Het is niet een slechte selectie. Het is geen selectie zonder bepalende spelers, jongens die anderen op een plek kunnen zetten. Dus ja, ik zie geen reden waarom ze het zo slecht doen eigenlijk. Dus,
ik ben het helemaal met je eens.
Hele kolen.
Hete kolen voor mij ook voor Sparta Rotterdam. Dat er snel weer wat mag veranderen. Deze week geen... Europees voetbal, wel bekervoetbal. Zullen we het uitgebreid over hebben in onze FC Afkikken Dailies. En dan is het volgende week zaterdag. Wordt er in Eindhoven afgetrapt voor speelronde 11. PSV tegen FC Twente is op de zaterdag. Dat is ook...
Zo, zou daar druk op staan, zeg je.
Zo. Ja, wat denk je? Heracles Ajax. Ik heb voor Heracles ideaal. Na zo'n periode dat je dan tegen Ajax eigenlijk niks te verliezen hebt. Heerenveen Vitesse en AZ tegen PEC. En dan op zondag om 11:15 de Derby, hoe men het ook wil noemen, van Rotterdam. Sparta Feyenoord. En hij staat nog steeds op programma in Nijmegen. NEC tegen FC Groningen. Benieuwd waar die gespeeld gaat worden. RKC Cambuur. Utrecht willen 2. En we sluiten af. Vind ik persoonlijk best wel leuk. Met een duel tussen Go Ahead Eagles en Fortuna. Om 8 uur volgende week sluiten de maand oktober mee af. Een recordmaand ook voor FC Afkikken qua alle beluisteringen voor podcast. Dus het is sowieso een enerverende voetbalmaand. En in een enerverende maand hoeveel mensen naar onze podcast luisteren. Het is mooi om daar met Go Ahead Eagles tegen Fortuna mee af te sluiten. Wij zijn er dus volgende week zondag, want een uurtje of 10 zijn wij.
Ja, wij
nemen op. Dan staat hij om 11:30 in je podcast app of anders op maandagochtend. En morgen...
Dus we moeten niet alleen de voetbalsupporters hebben, maar ook ja, ons. Wij zitten er gewoon weer op zondagavond.
Mooi dat Groningen dit weekend heeft gewonnen. Daar ben ik heel content mee. Deventer heeft gewonnen, Go Ahead Eagles heeft gewonnen. Het is nog niet zo vaak gebeurd dat we allebei hebben gewonnen dit weekend.
Ja, ik kan het mezelf niet toe-eigenen, want ik ben geen supporter, dus dat ga ik me ook niet.
Martin Haven bij deze, gefeliciteerd.
Ja, precies, heel goed.
En ik wil in ieder geval danken voor het luisteren. En morgen, maandag, zijn we gewoon weer met een SAF-idee.